Titus 2. Eigenlijk moeten zulke hoofdstukken vanzelfsprekend zijn. Waarom is het toch zo moeilijk om te luisteren naar de Bijbel? Het lijkt wel of we gewoon verhinderd worden door de duivel. En ik denk ook dat dat zo is. Want dit hele hoofdstuk, een kind zou het kunnen begrijpen. Hij begint ermee dat Titus dingen moet zeggen die volgens de gezonde leer zijn. Oudsten moeten sober zijn, waardig en verstandig. En bezadigd zou je kunnen zeggen. Gezond in het geloof, in de liefde en in volharding. En hun vrouwen moeten in een waardig kleed, priesteressen waardig gekleed zijn. Ik wil niet, zoals in oude tijd, als er een nieuwe soort kleding komt, volgens de mode, daar wil ik niet tegen prediken. Sommige geloofsgemeenten die gaan tegen de wereld in jarenlang. En je hebt zelfs de emis die een paar honderd jaar terug willen leven. Ik denk niet dat dat goed is. We moeten ons niet belachelijk maken. Maar aan de andere kant moeten we ook niet de wereld zijn. En met elke gril van de mode meedoen. Een oudste moet dus een vrouw hebben die waardig gekleed is. Een priesteresse waardig. Ze moeten niet roddelen. Ze moeten niet verslaafd zijn aan veel wijn. Een beetje wijn mag dus. Af en toe zelfs meer dan een beetje, met een feest bijvoorbeeld. Maar ze moeten toch waardig blijven. Zich niet te veel laten gaan, betekent het ook. Ze moeten goed zijn in de leer. En ook graag de leer verkondigen, net als het echtpaar Priscilla en Aquilas. Ze moeten een houding hebben om jonge vrouwen, jonge zusters verstandig te maken, hun mannen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezadigd te zijn, rein of kuis zou je kunnen zeggen. Ze moeten er zin in hebben om een huis bij te houden, schoon te houden. Het is niet dat christenen een houding moeten hebben van het enige recht van een vrouw is het aanrecht. Dat is helemaal niet waar. Dat denken feministen maar. Lydia was een purperverkoopster en had haar eigen zaak. En boeren, daar helpen de meeste boerinnen helpen ook mee in huis. Dus waarom zou een vrouw geen carrière mogen hebben? Maar in de eerste plaats geldt wat hier staat. Ze moeten goed gezind zijn of goede vrouwen zijn. Hun mannen onderdanig. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Nou, een onderdanige vrouw, als je dat predikt, dan doe je er al niet meer toe. Dan ben je een hopeloze male chauvinist, pig. Als je beweert dat vrouwen onderdanig moeten zijn. En dat komt ook weer omdat de mannen gefaald hebben en onderdrukkers zijn geweest. En dit is een reactie. De pendule die slingert maar heen en weer in de geschiedenis. En het kan zelfs zo zijn dat je Amazones gehad hebt en waar vrouwen het alleen voor het zeggen hadden. En andersom kan het ook, zoals in sommige moslimlanden, dat de vrouw bijna niks te zeggen heeft. Dat is het tegenovergestelde. En de jonge zusters, die moeten ook door Timotheus erop gewezen worden dat ze bezadigd zijn, zich in alle dingen een voorbeeld van goede werken betonen. Dat geldt natuurlijk ook voor de jonge broeders. Dat ze zich moeten betonen als een voorbeeld van goede werken. Ze moeten integer zijn, waardig. Ze moeten in hun mond gezonde taal uiten, waar niets van te zeggen valt. Elders zegt Paulus dat we zelfs niet dingen moeten noemen die op hebzucht wijzen. Met andere woorden, had ik maar een miljoen of al zulke dingen. Dat zijn dagdromen die nergens toe leiden. Opdat de tegenstanders beschaamd zijn omdat ze niets te zeggen hebben over ons. Geen kwaad ding. Nou, dan komt er weer iets impopulairs. Namelijk dat de slaven onderdanig moeten zijn aan hun eigen heren. Tegenwoordig zijn er nog steeds slaven, maar laten we het hier werknemers en werkgevers noemen. Er zijn mensen die klagen dat Paulus niks over slavernij zei. Toch is het het christendom die de slavernij in het Westen heeft afgeschaft. Helaas ging het weer fout met de industriële revolutie. Toen mensen weer uitgebuit werden. En ook in de middeleeuwen dan had je de graaf die de boel uitbuitte. Je had zelfs het recht van de eerste nacht en al zulke gekke dingen. Dat is allemaal heel erg geweest. Maar hier staat dus dat, nogmaals, het zijn ondernemers en medewerkers, zoals we ze tegenwoordig noemen, die moeten onderdanig zijn in alle dingen, staat hier zelfs. En hun bazen een plezier doen en niet tegenspreken. Dat wil niet zeggen dat je een hielenlikker moet zijn, helemaal niet. Je mag heus wel constructieve kritiek hebben. Ik denk dat een goede baas dat op prijs stelt. En nieuwe ideeën aandragen. Ze moeten niks stelen of vervreemden. Ze moeten het goede geloof tonen en uitdragen, opdat de leer van onze God versierd wordt. Opdat ze de leer versieren in alle dingen. Het gaat er dus om dat de leer sierlijk is en niet saai. Maar wie kan dat nog? Hoe vaak zijn we in deze tijd niet uit alleen op de paycheck, alleen op het geld aan het einde van de maand, of het begin van de maand? Wie kan er nog enthousiast werken? Wie kan er nog zijn best doen? Daar moeten we naar streven. En dat kan als je het in de eerste plaats voor de Heer Jezus doet. En in de tweede plaats voor je gezin, voor je vrouw. En dan niet dat de baas ergens op de 100ste plek terechtkomt. Na je hobby's en al die andere dingen. En dan volgt er een want de genade, de reddende genade van onze God is verschenen aan alle mensen. Elders zegt hij dat God, of dat de Heer Jezus de redder is van alle mensen, staat er dan. Maar dat moet je niet redder vertalen, want er zijn mensen die verloren gaan. Dan moet je onderhouder of bewaarder vertalen. De Heer bewaart de mens. De Heer doet de werken van Satan teniet. Door Satan is de dood in de wereld gekomen, maar tot in alle eeuwigheid zal de dood teniet gedaan worden. Dat wil niet zeggen dat er geen tweede dood is en geen hel, maar mensen zullen leven, het lichaam zal bestaan op zijn minst, laat ik het zo zeggen. Niet leven in de Heer Jezus, maar leven qua materie. In die zin worden de werken van de duivel wel degelijk teniet gedaan. En al zijn werken worden teniet gedaan, maar wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Je kan tegen God kiezen. En je kan er ook tegen kiezen om je best te doen in het leven. En dan pak je alleen maar jezelf mee, vroeg of laat. En dan zegt hij, en dan kom ik er weer op terug, dat hij in vers 11 het woordje want gebruikt, of omdat. Het voorgaan is allemaal mogelijk, omdat de genade is verschenen die ons onderwijst, opdat we de goddeloosheid ontkend hebben of ontkracht hebbende aan de kant hebben gezet, de wereldse begeerte niet najagen, maar bezonnen, rechtvaardig en volgens de goede godsdienst leven in deze eeuw. Met een verwachting van de zalige hoop en verschijning van de heerlijke en grote God, namelijk onze redder Jezus Christus. Wat een volzin, hè? Laat ik het nog een keer zeggen. Verwachtende, de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God. Het is dus een heerlijke verschijning die zijn heerlijkheid toont en waar we in deel zullen hebben. Die zichzelf gegeven heeft voor ons, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en ons zou reinigen voor zichzelf een eigen volk. We worden zijn eigen volk. Ja, we worden zijn bruid. Als we in deze bedeling leven van de vierde dag, dan zijn we zijn bruid. Of dat worden we. We zijn nu verloofd als een reine maagd aan hem, maar we worden zijn bruid. En we moeten ijverig zijn in goede werken. We moeten niet de kantjes ervan aflopen qua het geweten. We moeten het goede nastreven. Deze dingen moet hij spreken en de mensen ermee vermanen. Hij moet ze weer leggen en bestraffen. En niemand moet hem verachten. Laat niemand u verachten. Hij had dus een stem in te brengen. En hij was misschien maar een jaar of 40. En dat was niet zo oud voor een gezaghebber. Maar hij moest zich niet laten verachten. En zo mogen leiders een positie innemen in de kerk. In de geloofsgemeenten. Een positie van gezag. Maar het is ook een enorme verantwoordelijkheid. Want hoe vaak wordt er geen misbruik van gemaakt? Tot op verschrikkelijke dingen toe. En dat was dan Titus 2.